Goedemorgen. We gaan met jullie bidden voor we Gods woord openen. Heer Jezus, we hebben gezongen en we belijden en we erkennen U als Heer. Want U regeert voor eeuwig, Heer Jezus. U bent de koning der koningen. U bent de Alfa en de Omega. Buiten U is er niets. Heer, U bent het woord, het levende woord. En Petrus spreekt ook over de Bijbel als het levende woord. En ik bid, Heer, als we Uw woord openen, Heer Jezus, dat U spreekt uit onze harten. Dat U door Uw Heilige Geest ons die inzichten en die openbaring geeft in ieder van ons die we vandaag nodig hebben. Om verder te kunnen groeien in onze relatie met U. Om verder te kunnen komen in het leven en onze bestemming die we hebben in U. Heer, ik bid om een krachtige werking van Uw Geest als we Uw woord openen. En geef mij ook de inzicht en de wijsheid ook nog op dit moment om het zo op te leggen, uit te leggen. Dat het U eert en dat het daadwerkelijk tot opbouw is van ons als gemeente. We bidden U in Jezus' naam. Amen. Had ik al goedemorgen gezegd? Oh, nou ja, goedemorgen. Ik wou maar gewoon vandaag eigenlijk met de deur in huis vallen. Vind jij het ook lastig om altijd maar echt en eerlijk te zijn? Ik bedoel, in alle processen. In alle levensgebieden en met alle andere mensen. Ik wel. Ik wil het. Ik verlang ernaar. En toch lukt het niet altijd. Zeker niet in relatie met anderen. Als iemand mij pijn doet, dan vind ik het soms zo'n heftige keuze om te proberen om eerlijk te blijven, om echt te blijven. Om niet terug te slaan, maar om vrij te zijn van die andere persoon. Dus je herken je dat. Of als iemand vraagt hoe het gaat. Door wat antwoord jij? Als iemand vraagt hoe het gaat. Dat het op dat moment niet goed met je gaat. Om wat voor reden dan ook. Het is vaak veiliger om oppervlakkig te blijven. Dan om echt je hart te delen. Ook op de plekken waar het zou moeten kunnen. Zoals hier in de gemeente. In de kringen. In de gemeente. Ook daar houden we soms nog een heel deel voor onszelf. Ik zie dat helaas. In onze gemeente. Ik zie het helaas ook nog in mezelf zo nu en dan. Oppervlakkige relaties. Onzuiverheid. Maskers in plaats van echtheid. Dat doet me pijn. Want het betekent dat we nog steeds niet voluit leven vanuit de vrijheid die er is in Jezus. Die Hij heeft bewerkt voor ons aan het kruis. En ik verlang ernaar dat wij een gemeente zijn waar je echt, echt kunt zijn en mag zijn. Waar je eerlijk bent. Waar ruimte is voor de ander. Vanuit onze eigen vrijheid die we hebben in Jezus. En God verlangt er ook naar. Dat is hoe zijn gemeente eruit mag gaan zien. We zijn bezig met een prekenserie over de brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië. Het centrale thema van die brief is leven in vrijheid. En als het gaat om echt zijn en eerlijk zijn, dan zien we het gedeelte van vandaag, hoofdstuk 2... De eerste 14 versen. Dat leven in vrijheid, dat werkt dat ook uit. Als jij, hoe meer jij leeft in de vrijheid van Jezus, hoe echter en hoe eerlijker je kunt zijn en ook zult zijn. Dat je de vrijheid van Jezus daarvan uit in staat bent om daadwerkelijk echt en eerlijk te zijn. Ik bedoel, heerlijk is dat. Dus laten we het gedeelte lezen. Galaten 2 vers 1 tot 14. Na verloop van 14 jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor, dat ik, Paulus dus, aan de heidenen verkondig. Want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen, toen en nu, niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen, om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken. Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. De belangrijkste broeders, en hun positie interesseert me trouwens niet, want God slaat geen acht op het aanzien van de mens, maar die belangrijkste broeders hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen, de Joden dus, en dat is een hele lange zin van Paulus weer met allemaal komma's en tussenzinnen en bijzinnen, want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen, de heidenen, de Grieken. En ze dus de genade onderkende die mij geschonken was, toen reikte Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die als steunpilaar golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. En onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunen. En dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Maar toen Kefas, Petrus dus, in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug. En at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. En de andere joden deden met hem mee. En zelfs Barnabas liet zich meeslepen door een huichelarij. En toen ik zag dat ze niet de echte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, tegen Petrus, in aanwezigheid van iedereen, jij bent een Jood. Maar je leeft als een heiden en je houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Tot zover deze schriftlezing. Dat vond ik mooi om dat een keer te mogen zeggen. Dat mag, hè? Je mag de verlangens van je hart soms ook volgen. In dit gedeelte behandelt Paulus eigenlijk verschillende zaken. En hij voert al heel snel het punt over Titus aan. En Paulus noemt heel specifiek dat Titus, een heiden, een Griek, die tot geloof in Jezus was gekomen, dat hij niet gedwongen werd om zich te laten besnijden. Want hij liet de kerk van Jeruzalem, eigenlijk je zou kunnen zeggen de moederkerk, op dat moment nog een soort van de kerk die het voor het zeggen had in het christendom, zien dat ook al was Titus niet besneden, dat hij toch echt bekeerd was. Titus was ook degene aan wie het Bijbelboek Titus is geschreven. Hij was de eerste oudste van de gemeente op Kreta. En God deed een geweldig werk in het leven van Titus. En ik ben er zeker van dat de oudsten van Jeruzalem konden zien dat de vrucht van de geest in het leven van Titus functioneerde. En het heeft hen dus ook geholpen om iemand te zien die echt verandert en echt opnieuw geboren kon worden en vervuld met de Heilige Geest van God zonder dat hij besneden was. En dus gebruikte Paulus Titus eigenlijk als een soort van testcase, als een soort van bewijsstuk. En dit is eigenlijk een heel cruciaal punt, eigenlijk ook nog met uitwerking voor ons vandaag, in de hele kerkgeschiedenis. Want dat de oudsten van Jeruzalem Titus aanvaardde, was dat nogal een duidelijk bewijs dat het evangelie wat Paulus verkondigde, dat dat juist was. En we lezen daarnaast in vers 9 ook nog dat de oudsten ook Paulus aanvaarden en dat ze hem de rechterhand van de christelijke boodschap hadden gegeven. En het punt waarom Paulus dat allemaal noemt voor die heidenen in Galatië is om feitelijk te zeggen, joh, de argumenten die jullie van die valse broeders horen tegen de genade, die kloppen niet. Want zelfs de oudsten van de kerk in Jeruzalem hebben Titus als een gelovige aanvaard, terwijl die niet besneden was. En ze hebben mij de broederhand gegeven. Dat gaat echt in tegen al die wettische joden tegen jullie lopen te verkondigen. En Paulus maakt hier duidelijk dat de kerk in Jeruzalem instemde met hem op die punten. En dat hij zelfs de confrontatie zocht met Petrus. Toen die daden van Petrus niet strookten met zijn woorden van de zon. Toen zijn woorden niet meer strookten met zijn daden. Dat even over de achtergrond en ook over de globale inhoud van dit tekstgedeelte. Maar wat kunnen wij nou met zo'n gedeelte uit de Bijbel? Het gaat hier heel erg over Messias beleidende Joden. Eigenlijk versus Messias beleidende heidenen. Dat is iets wat toen heel erg speelde met wat hoort er wel bij, wat hoort er niet bij. Maar nu is het eigenlijk helemaal geen issue meer. Er is geen issue waar wij ons wel of niet laten besnijden op het moment dat we tot geloof komen. Maar wat moeten we hier dan nog mee? Wat kunnen we dan nog met zo'n gedeelte uit de Bijbel? Nou weet je, heel veel Bijbelgedeeltes hebben in eerste instantie hun eigen context. Die soms heel anders is dan onze context, ook dit gedeelte. En het is belangrijk om te kijken van, hé, maar welke principes zitten daarin? Welke principes kom ik tegen? Want principes zijn heel goed te vertalen van toen naar nu. En als ik kijk naar dit gedeelte, dan kunnen we daar best heel veel mee. Juist ook als het gaat om het leven vanuit de vrijheid die er is in Jezus. En leven in vrijheid wat leidt tot echtheid, wat ook als vrucht heeft, dat je gewoon eerlijk kunt zijn en zuiver kunt zijn. En ik noem een aantal zaken vanuit dit gedeelte. Ten eerste, de cruciale leerstelling, die ook voor ons mega belangrijk is, is dat je de vrijheid die Jezus in jouw leven heeft bewerkt, door waar hij zijn leven voor gaf, dat je die niet moet laten afroven door je opnieuw, of misschien nog wel nog steeds, te onderwerpen aan menselijke regels en tradities. Maar dat valt lang niet altijd mee. Laten we eerlijk zijn. Dat valt lang niet altijd mee. En als onze relatie met God, als die relatie met God zich niet verdiept, dan vallen we uiteindelijk altijd weer terug op religie. Op regeltjes, op wetjes, nemen we elkaar de maat. Die we onszelf, maar soms ook de ander opleggen. Dan wordt het weer religie in plaats van relatie. Maar hoe weet je dan of er nog steeds, of opnieuw, of überhaupt nog religie in jouw leven is? En dat dit ook voor een deel de relatie met Jezus vervangt. Want dat is altijd wat religie doet. Religie vervangt altijd een deel van de relatie met Jezus. Hoe kun je dat checken? Nou, een simpele check is te kijken naar de motivatie waarom jij de dingen doet die je doet. Wat is je motivatie om de dingen te doen die je doet? Door waarom ga jij op zondag wel of niet uit eten? Waarom ten diepste hou jij stille tijd? Waarom? Waarom lees jij iets in de Bijbel? Waarom ben je vanochtend hier? Ten diepste, wat is de reden dat je vanochtend hier bent gekomen? Wat is je diepste motivatie onder dat soort dingen? En als er sprake nog is van religie in meer of mindere mate in jou of mijn leven, dan betekent dat we dat soort dingen niet doen vanuit een verlangen van binnenuit, maar omdat het in feite aan de buitenkant deels wordt opgelegd. Want als je christen bent, dan moet je elke dag in de Bijbel lezen. Toch? En dus doe je dat maar. En ja, de Bijbel spreekt erover dat het goed is om zelfs dag en nacht met de waarheden van de Bijbel bezig te zijn. Maar dan wel vanuit een verlangen om dichter bij God te leven. Om Hem nog beter te leren kennen. En ook om je eigen leven nog beter te kunnen begrijpen. En uiteindelijk ook te kunnen uitleven. En soms is het wel degelijk een kwestie van discipline. En soms is het absoluut een kwestie van God gehoorzaam willen zijn in wat Hij van je vraagt vanuit zijn woord. Maar dan wel discipline, dan wel gehoorzaamheid vanuit en als reactie op de liefde van God die in je leven is. De liefde van God die Hij aan jou wil openbaren. De discipline vanuit de relatie die er is. Discipline vanuit het verlangen om te groeien in die relatie. Dat God meer en meer daadwerkelijk de Heer van je leven zal zijn en mag zijn. En niet discipline voor de buitenwereld. En niet discipline via allerlei opgelegde regeltjes. Want dat hou je niet vol. Discipline vanuit opgelegde regels, ook als het gaat om je relatie met God of je kerkelijke activiteit, hou je uiteindelijk niet vol. Proef je het verschil? Proef je het verschil in hoe je gedisciplineerd kunt zijn? En hoe is dat in jouw leven? Hoeveel religie zit er nog in jouw systeem? Want religie is de grootste vijand van de vrijheid in Christus, die er is voor ons allemaal. Hoeveel religie zit er nog in jouw systeem? Laten we ervoor strijden om onze levens hiervan te zuiveren. Laten we ervoor strijden om ons te zuiveren van al die opgelegde dingen, die we soms ook aan de buitenkant keurig in stand houden, maar die niet vanuit ons hart, die niet vanuit ons innerlijk komen. Belijd het aan God. Spreek naar God ook het verlangen uit om meer te leven vanuit de vrijheid die Jezus voor jou heeft bewerkt, wil bewerken. Je verlangen om meer te leven vanuit de relatie met Hem. En stuur ook vooral de geest van religie weg in de naam van Jezus, want die is ongelooflijk veel werkzaam in dit land. Ga hiermee naar God. En God gaat hiermee aan de slag in jouw leven. Dat weet ik zeker. Dat was eigenlijk samenvattend het hele leerstellige deel van dit gedeelte waar wij, ik denk allemaal wel, veel mee kunnen in ons leven. Want daar waar onze relatie met God soms verwatert, vallen we heel makkelijk terug op religie. Maar naast die leerstellige zaken vallen me ook een aantal andere zaken op in de houding van de personen die hier in dit tekstgedeelte een rol spelen. En daar leer je altijd van als jij in de Bijbel leest. Als je in de Bijbel leest en zit in een gedeelte van, ja, wat moet ik hiermee? Nou, kijk maar eens. Wat gebeurt er? Wat doet iemand? Wat doet iemand niet? Wat zegt hij? Wat zegt hij niet? Waar zegt hij het? Hoe doet hij het? Je kunt zoveel leren van de houding van de personen die in de Bijbel een rol spelen. Ook hier, een aantal zaken die mij echt zijn opgevallen. Belangrijke principes die je dan ook gaat zien. Hey, dat zijn principes die functioneren nu, maar die zijn ook zo ongelooflijk nodig en bruikbaar voor het functioneren van de gemeente nu. En het functioneren ook binnen de gemeente. En ik zie in ieder geval 4 belangrijke zaken bij Paulus, de valse broeders en ook bij Petrus. Ik ga ze alle 4 bij langs. De eerste is het streven naar eenheid. Paulus die wist dat die kwestie over de besnijdenis, dat een hot item was. Maar dan kun je kijken, hoe bracht hij het in? Nou, hij ging niet naar de gemeente van Jeruzalem om daar openlijk, in het openbaar, zijn mening te verkondigen, zijn standpunt te verdedigen en misschien wel de oudste van de gemeente in een hele lastige positie te brengen. Dat deed hij niet. Hij bracht ze niet in verlegenheid. Hij dacht, laat ze niet denken van dat Paulus hun ging aanvallen of dat hij hun bekritiseerde. Nee, wat deed Paulus? Paulus ging persoonlijk naar de oudsten toe en legde hem uit wat hij werkelijk verkondigde. Hij wilde hen overbrengen zonder dat ze vrees zouden moeten hebben. En dat laat mij zien dat Paulus een oprecht verlangen had om in eenheid en om in harmonie te wandelen. Sta jij er ook zo in? Het is nou eenmaal heel vaak gemakkelijker om te vechten dan om te zoeken naar verbinding, naar eenheid. Of misschien wel te zoeken naar herstel van eenheid. Paulus zoekt naar eenheid. Paulus zoekt naar relatie. Ook als hij hele belangrijke inhoudelijke verschillen heeft. En let wel, Paulus gaf nooit toe op het evangelie. Die hele brief van de Galaten is daar een ijzersterk voorbeeld van. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we beseffen dat hij alle moeite doet om vrede te houden met de mensen waarmee hij inhoudelijk verschilt van mening. Hij pakt het zo aan dat hij geen aanstoot geeft. Hij legt het uit zodat de oudsten zijn hart kunnen zien. Hij legt het uit zodat de oudsten begrijpen wat hij aan het doen is. En ik geloof dat Paulus daarvoor lof verdient. En wij moeten proberen om zijn voorbeeld daarin gewoon na te volgen. Dat, ook al zijn we het oneens met anderen, en dat mag. Je moet ook niet denken, in de kerk mag je niet oneens zijn met een ander. Natuurlijk mag je het wel oneens zijn met een ander. Maar de vraag is, hoe gaan we om op het moment dat we oneenigheid met elkaar hebben? Wat doen we? Welke beweging maken we? Laat onze houding zo zijn dat we, ook al zijn we het oneens, misschien wel fundamenteel, dat we toch altijd weer proberen te zoeken naar eenheid. Dat we altijd proberen te zoeken opnieuw naar relatie. Dat we ons hart laten zien. Zoals Paulus dat ook in Romeinen 12 stelt, vers 18. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Nou, moeten we dus een beetje ons best doen om met anderen in vrede te leven? Nee, Paulus zegt, je moet alles in het werk stellen om met alle mensen in vrede te leven. Alles. Stel je alles in het werk om soms relaties te herstellen. Om soms misschien de minste te willen zijn. Om soms te zeggen van, ik vind het, je hebt me geraakt, je hebt me pijn gedaan, maar ik zet de stap opnieuw naar je toe. Want ik wil er alles aan doen om vrede te hebben met alle mensen. Dat is wat Paulus hier doet en dat is waar wij hem mogen navolgen. Het tweede punt wat mij opvalt is dat immoreel worden om iemand te corrigeren, werkt niet. Misschien een inkopper, maar toch, het valt me wel op. De kwestie waar het hier om gaat is eigenlijk heel speciaal het ritueel van de besnijdenis. Natuurlijk ging het uiteindelijk om veel meer, want als ze zich zouden moeten houden aan het ritueel van de besnijdenis, dan zouden ze zich ook moeten houden aan andere honderden mosaïsche wetten en regels. Nou, dat benoemt Paulus ook expliciet in hoofdstuk 5 vers 3. Maar de reikwijdte van de discussie over de besnijdenis wel of niet, die gaat dus veel verder. Maar besnijdenis was het hoofdpunt waar ze over vechten. En dan staat er in vers 4 die valse broeders, die Joden uit Jeruzalem, binnenkwamen om hun vrijheid te bespioneren. Nou, weet je wat ik denk dat hier gebeurde? Ik bedoel, die wettische Joden, die zogenaamde, ik ben heiliger dan jij types, Die kwamen gewoon in de toiletten gluren. Die kwamen gewoon loeren naar Titus en de anderen om te kijken van, zijn ze nou wel? Of zijn ze nou niet besneden? Ja. Als jij wil weten of mensen wel of niet besneden zijn bij een man, dan moet je toch ergens een bepaalde zicht op krijgen. Onder het mom van heiligheid zaten deze mannen te gluren naar Titus en de anderen. Dat is onfatsoenlijk, dat is immoreel gedrag. Ja, als je onzuiver moet worden om iemand te corrigeren, dan moet je misschien even gaan nadenken. Want dan doe je iets niet goed. En als het hart van deze mensen zuiver was geweest, als ze in verbondenheid met God hadden geleefd, in plaats van in het religieuze systeem waar ze zo in vastzaten, dan hadden ze wel beseft van, hey, dit is niet de manier waarop God wil dat ik deze dingen doe. En dat is een goed principe. Ook voor jou en voor mij. Want echt en eerlijk zijn, dat is ook zuiver zijn. Het derde wat mij opvalt, is dat de waarheid, als je de waarheid van God diep in je zit, dan maakt dat ook echt vrij om te spreken. Dan maakt het ook echt vrij om op te komen tegen huichelarij. Van wie die huichelarij ook maar komt. Vers 11. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Paulus laat hier zien hoe ongelooflijk stellig hij is over het evangelie wat hij predigde. Hoe totaal compromisloos hij was, omdat hij het daadwerkelijk van God zelf geopenbaard had gekregen. En nogmaals, hij doet het niet kwaadaardig. Hij doet het niet vanuit een boos hart. Maar wel, toen Petrus, de apostel Petrus, je zou kunnen zeggen de belangrijkste man op dat moment binnen de christelijke kerk, toen die naar Antiochië kwam, ging Paulus wel degelijk openlijk tegen hem in. Omdat Petrus het uiteindelijk ook gewoon verkeerd deed. En weet je, wanneer je tijd doorbrengt in de aanwezigheid van God, waarin je relatie met hem steviger en steviger wordt, en als God dan dingen aan jou duidelijk maakt, dan ben je ook niet bang om iemand anders iets te zeggen. Dan ben je ook niet bang voor wat iemand anders tegen jou te zeggen heeft. Want dan kom je vrij van mensen. Hoe steviger je relatie met God, hoe vrijer je wordt van andere mensen. Maar als je geïntimideerd wordt door iemand anders, misschien wel omdat hij een geweldige reputatie heeft, dan komt dat waarschijnlijk ook omdat je zelf gewoon te weinig tijd doorbrengt met God. Maar dat je onder de indruk bent van mensen, betekent dat je eigenlijk misschien wel te weinig onder de indruk bent van God. Ook in jou. In jouw leven. In jouw persoon. Hoe herken je dat verschil? Misschien ook in je eigen leven. En we lezen dat Paulus, die vreesde Petrus niet. Want toen Petrus naar Antiochië kwam, ja, weerstond Paulus hem openlijk, omdat Petrus gewoon te veroordelen was. En wat was er gebeurd? Vers 12. Schrijft Paulus, want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren, en Jacobus was de leider van de kerk in Jeruzalem, halfbroer van Jezus, had hij is Petrus, samen met de heidenen, maar toen die kwamen, en die zijn dus die enkelen uit de kring van Jacobus, toen trok Petrus zich terug en hij zonderde zich af uit vrees voor hen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huigelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas, zijn reisgenoot, zijn vriend, zijn metgezel, daar waar hij gewoon samen de avonturen van God mee beleeft. Zelfs Barnabas liet zich door een huichelarij meeslepen. En wat was het punt? Het was voor de Joden, volgens de Joodse wetten, onrein om met de heidenen te eten, volgens hun spijswetten. Bij Handelingen 10 lezen we dat Petrus een openbaring, een visioen heeft gehad van God, waarin God laat zien dat Petrus geen enkel mens te min of onrein mag achten. En dus ging Petrus mee met Cornelius en de zijne. Heidenen. En hij at bij Cornelius. En we lezen ook in Handelingen 10 en Handelingen 11 dat de kerk van Jeruzalem Petrus daarover ter verantwoording roept. En daar verwijst Paulus naar. Maar dan zoekt Paulus wel de confrontatie. Met andere woorden, Petrus jongen, het is jou te verwijten. Jij wist al beter. Jij wist al beter, Petrus, want God heeft jou dat in een visioen geopenbaard. Je had op moeten staan. Petrus, jij had tegen die mensen moeten zeggen, het volgen van deze Joodse wetten is niet noodzakelijk voor redding. Jij weet dat, Petrus. Je hebt er zelf naar gehandeld. Maar dan komen die wettische Joden en je wist dat ze jou zouden aanvallen vanwege je feit dat je brak met de traditie. Maar wat doe je, Petrus? Je scheidt jezelf opnieuw af van de heidenen waarmee je al gegeten hebt. Je neemt opeens afstand toen de Joden kwamen. Je ging apart leven. Met andere woorden, het is huichelarij, Petrus. Dat is niks meer en niks minder dan huichelarij, Petrus. Dat is religie in plaats van relatie. Hij zegt, als jij zelf de wetten niet houdt, waarom preek je dan aan de anderen om ze wel te houden? Petrus, practice what you preach. En dus noemt Paulus Petrus een huichelaar. En een hypocriet in aanwezigheid van al die mensen. En ja, hier doet hij het wel openlijk. Terwijl hij eerst nog zo netjes naar de oudste alleen ging. Waarom doet Paulus het openlijk? Omdat er al openlijk zoveel mensen in verwarring zijn gebracht. Wil die heidenen denken ook, wat is dit nou? Petrus die de hele tijd met ons eet. En opeens komen de Joden en nou mag het niet meer. Nou is hij alleen nog maar bij de Joden. Hoe zit dit? Hoe kan dit? Horen we er nou wel bij of er niet bij? Paulus moest wel in openbaarheid nu treden. Omdat er in openbaarheid al zoveel verwarring was opgetreden. Echt en eerlijk zijn, dat is ook vanuit de vrijheid in Jezus de confrontatie zoeken als dat nodig is. Als de door Jezus verworven vrijheid wordt beteugeld door huichelachtige religie, ook als het in deze gemeente zo is, ook als het in mijn leger zo is, dan moet je in de benen komen. Dan moet je me aanspreken, dan moet je ons aanspreken. Dat geldt voor jou, voor mij die oproep. Maar wees daarbij zuiver en eerlijk. En bewaar je hart, ook in de manier waarop je dingen aankaart. Bewaar je hart. En het laatste punt wat me opvalt, is dat je ook gewoon eerlijk kunt zijn over je fouten. En eerlijk mag zijn. En juist ook vanuit de vrijheid in Jezus. Ook al ben je vrij in Jezus en wandel je in diepe verbondenheid met God. Nog steeds maken we af en toe fouten. Ik in ieder geval wel. Maar daar mogen we eerlijk over zijn. Juist vanuit die vrijheid die er is. En je zou kunnen zeggen, broer, het is verbijsterend eigenlijk. Hè? Het is verbijsterend dat die Petrus zo loopt te huichelen. Hij dacht dat hij heilig was, maar hij loopt te huichelen. Maar misschien is het wel heel herkenbaar, ook in ons leven. Veel van jullie komen toch wel uit een cultuur van wetten en van tradities. En het kost ook tijd om je daarvan los te weken. Soms om daar letterlijk uit te breken. Het kost tijd om je denken te vernieuwen. Het kost tijd om te leren leven in vrijheid. Jezus heeft die vrijheid bewerkt. In één moment aan het kruis. Voor jou en voor mij. Maar dat betekent nog wel dat we moeten leren om het in ons leven ook daadwerkelijk uit te leven. Om de religie ook echt uit je leven te bannen. Maar het is wat mij betreft geen reden om minder te denken over Petrus. Petrus beging een fout. Hij beging een vergissing. En dat laat mij gewoon zien, joh, op dit punt was hij zwak. En was hij bang voor wat anderen zouden zeggen. En volgens mij hebben we daar allemaal wel eens last van. Dat we bang zijn voor wat anderen misschien wel niet zouden zeggen. Zeker op de momenten dat er al stukjes vrijheid zijn weggeroofd. Dan worden we weer veel sneller bang voor wat andere mensen misschien wel zouden zeggen. Zeker op de momenten dat we minder tijd met God doorgebracht hebben. En dus, als gevolg van het feit dat wij minder tijd met God doorbrengen, wordt de mening van andere mensen alleen maar weer groter en groter en groter. Maar dit stuk, eigenlijk deze gebeurtenis, zegt mij ook iets positiefs over Petrus. Want Paulus die verwijt hem openlijk, want er is nergens in de Bijbel ook maar één aanwijzing, ook maar het geringste bewijs, dat Petrus Paulus haatte vanwege deze affaire. Of dat hij boos was, of dat hij zich ergerde. In 2 Petrus 3 zegt Petrus zelfs over Paulus, en houdt het vanaf vers 15, en houdt het geduld van onze Heere voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven heeft, is u geschreven heeft. Zoals ik in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Ja, daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, en die de onkundige en onstandvastige mensen ook verdraaien tot hun eigen verderf, net als in de andere schriften, met een hoofdletter S. Petrus die schreef die brief, 2 Petrus, toen hij die brief aan de Galaten van Paulus hoogstwaarschijnlijk ook kende. Die is gewoon eerder geschreven, gaan we in zijn algemeenheid vanuit. Die brief die hij kende, waarin hij er zelf niet zo goed van afkomt. Maar Petrus zegt dat wat Paulus schreef, dat schrift is. Hij noemt het schrift en daarmee geeft het eigenlijk dezelfde autoriteit als de evangelie die op dat moment al rondgingen. Hetzelfde autoriteit als het Oude Testament. En Petrus noemt hem ook nog eens onze geliefde broeder Paulus. Weet je, ik geloof dat Petrus zichzelf vernederde. Ja, Petrus maakt een fout, zoals we allemaal wel eens de fout in gaan. Maar toen hij daarop werd aangesproken, is er geen enkele indicatie dat hij opstandig werd. Of dat hij bijvoorbeeld teruggeeft, wat ook zo makkelijk is soms, op zijn machtspositie als apostel. Dat is misschien wel de belangrijkste man in het christendom op dat moment. Petrus had hier aanstoot aan kunnen nemen. Hij had misschien wel een scheuring in het lichaam van Christus kunnen veroorzaken. Maar niets daarvan gebeurt. Want waarschijnlijk erkent hij schuld en past hij zijn gedrag aan. En dat laat mij heel veel goed zien over Petrus. Want eerlijk zijn en echt zijn is ook gewoon eerlijk zijn over je fouten. Dat gewoon toegeven. Misschien wel vergeving vragen als dat nodig is. En zo geeft dit Bijbelgedeelte grote handvaten voor het leren leven in vrijheid. Dat is bovenal een leven vanuit relatie met God. En het kenmerkt zich als vanzelf meer en meer door een leven wat vol is van echtheid. Wat vol is van eerlijkheid. Een leven ook wat daardoor God eert. Amen. De muziek mag alvast naar voren komen. Ik vind dit best grote dingen die voorbij gekomen zijn. Maar ik verlang er met God zo naar dat we als gemeente en ook als individuen heel sterk groeien in het leven vanuit die vrijheid. Leven in eerlijkheid, leven in echtheid, in zuiverheid. En als jij dat verlangen ook hebt, en als je vandaag door Gods woord ergens tegenaan bent gelopen in jouw leven, dan wil ik je uitnodigen om dat deze dienst nog bij God te brengen. We hebben zo nog een ruime tijd van aanbidding. En ik wil ook vragen of de aanwezige oudste herders en kringleiders ook beschikbaar willen zijn voor gebed. We hebben nog een lang blok. Ik wil je gewoon vragen, als er iets is waar je tegenaan bent geloven om te gaan naar het oudste of kringleider of herder te gaan. En ik wil je ook vragen, oudste kringleiders herders, om gewoon nu alvast een plek in te nemen. Aan de zijkant en achter in de zaal. Zodat we straks als je zingen, dat je gewoon rustig uit je lijk kunt lopen. En gebed kunt vragen. Dus neem alvast je plek in. Want misschien ken jij die vrijheid nog helemaal niet. Die er in Jezus is. Omdat je Jezus nog niet kent. Of omdat je überhaupt nog nooit hebt aanvaard als jouw verlosser. Als de Heer van jouw leven. Hij verlangt er zo naar. Om jou in de vrijheid te zetten van de zonen en de dochters van God. Als dit voor jou van toepassing is, dan wil ik je vragen. Praat met iemand. Bid met iemand. En misschien ben jij er vanochtend wel mee geconfronteerd. Dat er eigenlijk nog heel veel religie in jouw leven. In jouw systeem zit. Beleid het aan God. En spreek naar God ook het verlangen uit. Om meer te leven vanuit de vrijheid die er is in Jezus. De vrijheid die er is in de relatie met Hem. Praat erover. Bid erover. Ik heb zelf ook af en toe gewoon gebed nodig. Of even dat ik iemand met iemand praat, iemand voor me bid. En dat we een hele mooie beweging mogen maken als gemeente. Dat het heel normaal wordt. Dus als je ergens mee worstelt. Dat je gewoon even naar iemand toe gaat. En vraagt van, hey, hier zit ik mee. Wil je met me bidden? En misschien ben jij er vanochtend mee geconfronteerd dat je te weinig zoekt naar eenheid. Dat je niet altijd zuiver bent in het halen van je gelijk. Ik ben daar wel mee geconfronteerd in de voorbereiding op deze preek. Beleid het. Bid om vernieuwing. Bid om herstel van relaties in die nodig. En doe zelf alles wat in jouw vermogen ligt om relaties te herstellen. En misschien moet jij juist misschien wel de confrontatie zoeken met iemand. In zachtmoedigheid. Als je iemand de waarheid vertelt, dan zegt de Bijbel, vertel de waarheid. In zachtmoedigheid. En misschien durf je niet. En weet je al lang dat je iets moet spreken tegen een andere, misschien wel broer of zus, misschien wel binnen je gezin. Maar je durft niet. Praat erover. Bid erover. En misschien wordt het tijd voor jou om echt eerlijk te zijn over de fouten in je leven. Misschien ben je vorige week al door de preek van Theo of het getuigenis van de andere Theo eigenlijk krachtig aangesproken op iets in jouw leven. Waarvan het tijd wordt om eerlijk over te zijn. Wat het ook maar is. Misschien is het iets wat je alleen jij weet. En natuurlijk weet God het. Maar hij houdt het ook bij God vandaan. Het is tijd om het in het licht te brengen. En misschien is het er nog niet van gekomen, maar wacht niet langer. Wacht niet langer, niet één dag langer. Breek het open, want jij mag er zijn. Met je fouten. Je mag er gewoon zijn voor God. God verlangt ernaar om je te bevrijden waar je misschien nog in vastzit. Of het nou een verslaving is, of het nou bitterheid is, dat maakt helemaal niet uit. God verlangt ernaar om jou daadwerkelijk vrij te maken door zijn zoon. God houdt van je. God houdt van je. Maar God haat het. God haat het als je bewust in zonde blijft hangen. Zijn liefde overstijgt dat. Ga naar hem toe. Praat erover. Bid met mensen. Heer God, u weet wat er speelt in onze levens. U kent ons door en door en uw hart gaat zo vol verlangen naar ons uit. Om de vrijheid die u hebt bewerkt door uw Zoon. Heer Jezus, u gaf uw leven voor de vrijheid die we hebben. Vrij van de macht van de dood. Vrij van de macht van de zonde. Heer Jezus, doet u dat wat moet in onze levens, in onze harten. Om ons daarin stappen te laten zetten. Om te breken, te doorbreken. Wat het ook maar is in ons leven. Of het religie is, of het verslaving is, of wat dan ook. Heer Jezus, door uw geest, raak ons aan. En geef ons ook de moed. Dat als we weten dat we in de benen moeten komen. Heer Jezus, dat we die stappen gewoon in alle vrijmoedigheid zetten. Dat daarin ook vrijer worden. Om gewoon te kunnen aangeven. Ook als gemeente, Heer, dat is een verlangen, Heer. Dat we vrijer worden. Maar als het even niet lekker gaat. Dat ook gewoon heel normaal kenbaar te kunnen maken. Aan broers en zussen. Waarmee kunnen praten en kunnen bidden. Heer Jezus. Deze tijd is van u. Raak ons aan, Jezus. Help ons. In Jezus' naam. Amen.